Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Detroit Resurrected to Bankruptcy and Back van Nathan Bomey is een non-fictieboek over de historische gemeentelijke faillissementzaak van Detroit in 2013 en het moeizame herstel. Daarna, Bomey, die de crisis als journalist van dichtbij volgde, kiest niet voor een droge financiële reconstructie, maar voor een toegankelijke analyse van de mensen, de politieke keuzes en de onderhandelingen achter de redding van de stad. Het boek laat zien hoe een grote Amerikaanse industriestad terechtkwam in chapter 9. Hoe de strijd rond pensioenen, stadsdiensten en het Detroit Institute of Arts uitliep op het Grand Bargain. En hoe Detroit daarna weer ruimte kreeg voor opbouw. Daarmee is het tegelijk een boek over bestuur, vertrouwen en de prijs van eerdere beleidsfouten. Voor lezers in Nederland en België is het vooral relevant als vergelijking met discussies over stedelijke krimp, publieke financiën en de vraag hoe overheden geloofwaardig kunnen herstellen na een crisis. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de faillissementsaanvraag als keerpunt in de geschiedenis van Detroit. Het vertrekpunt van het boek is de chapter 9 faillissementsaanvraag van Detroit in 2013. Een gebeurtenis die de stad veranderde van symbool van industriële macht in een internationaal voorbeeld van bestuurlijke en financiële ontregeling. Bomey laat zien dat het faillissement niet alleen een boekhoudkundige kwestie was, maar het gevolg van jarenlange achteruitgang, dalende belastinginkomsten, hoge schulden en bestuurlijke zwakte. Juist dat bredere kader is belangrijk, omdat het duidelijk maakt dat een stad niet van de ene op de andere dag failliet gaat. Er hoopt zich een patroon op van uitgestelde keuzes, dukere verplichtingen en afnemend vertrouwen. Voor de lezer wordt daarmee zichtbaar hoe kwetsbaar publieke instellingen zijn als economische basis en politieke besluitvorming tegelijk onder druk komen te staan. Het boek gebruikt deze casus ook om te laten zien hoe uitzonderlijk een gemeentelijk faillissement is en waarom de gevolgen ervan veel verder reiken dan alleen de financiële sector. Ten tweede, de hoofdrol van bestuurders, rechters en onderhandelaars in het herstelproces. Een van de sterkste kanten van het boek is dat het de crisis benadert via de mensen die haar moesten oplossen. Nathan Bomey volgt onder meer gouverneur Rick Snyder, noodmanager Kevin Orr en rechter Stephen Rhodes en plaatst hen naast gepensioneerden, vakbondsvertegenwoordigers en andere betrokkenen. Daardoor wordt het herstelproces niet voorgesteld als een technisch probleem dat vanzelf met rekenmodellen verdwijnt, maar als een reeks politieke en morele keuzes. Wie krijgt prioriteit, wie moet inleveren en wie mag bepalen wat eerlijk is. Het boek maakt duidelijk dat onderhandelingen pas mogelijk worden als verschillende partijen elkaar voldoende vertrouwen om een compromis te accepteren. Dat is een belangrijk inzicht, omdat het laat zien dat crisisbeheer in de publieke sfeer altijd relationeel is. Zonder gezag, geloofwaardigheid en bereidheid tot samenwerking blijft zelfs een financieel plan kwetsbaar. Bomey beschrijft die dynamiek helder en zonder sensatie, waardoor de lezer de werkelijke machtsverhoudingen achter de schermen beter begrijpt. Ten derde, het Grand Bargain als compromis tussen pensioenen, kunst en stadsherstel. Het centrale onderhandelingsresultaat in het boek is het Grand Bargain. De afspraak die moest bepalen hoe Detroit uit het faillissement kon komen, zonder dat alles tegelijk verloren ging. Bomey laat zien dat dit compromis draaide om drie belangen die moeilijk te verenigen waren. Gepensioneerden wilden zekerheid over hun uitkeringen. Stadsdiensten moesten overeind blijven. En het Detroit Institute of Arts dreigde in beeld te komen als verkoopobject om schuldeisers te betalen. Die spanning maakt het boek inhoudelijk sterk, omdat het laat zien dat een financiële oplossing tegelijk ook een culturele en sociale keuze is. De vraag was niet alleen hoe schulden konden worden afgewikkeld, maar ook welk soort stad Detroit wilde blijven. Het Grand Bargain symboliseert daarom meer dan een juridische regeling. Het staat voor de poging om verlies te beperken, publieke waardigheid te bewaren en ruimte te maken voor toekomstig herstel. Voor lezers is dat een nuttige illustratie van hoe herstelbeleid bijna altijd draait om ruil, concessies en het afwegen van onvolmaakte alternatieven. Ten vierde, schulden, pensioenafspraken en gebroken vertrouwen tussen overheid en inwoners. Een belangrijk terugkerend thema is de spanning tussen beloften uit het verleden en de realiteit van het heden. Detroit moest omgaan met ongeveer 18 miljard dollar aan schulden, maar daarachter zat ook een diepere vertrouwenscrisis. Gepensioneerden, werknemers en inwoners hadden jarenlang gehoord dat verplichtingen veilig waren, terwijl de financiële basis van de stad steeds zwakker werd. Bomey maakt duidelijk dat juist die gebroken belofte de morele lading van het faillissement zo groot maakte. Het ging niet alleen om wie geld kreeg, maar om de vraag of de overheid haar woord nog kon houden. Dat maakt het boek interessant voor iedereen die publieke financiën bestudeert, omdat het laat zien dat begrotingen en contracten niet losstaan van legitimiteit. Een stad kan formeel reorganiseren, maar als burgers het gevoel hebben dat eerdere afspraken willekeurig worden opengebroken, blijft herstel moeilijk. In die zin gaat Detroit Resurrected ook over de sociale prijs van financiële correctie en over de noodzaak om vertrouwen opnieuw op te bouwen. Tot slot, herstel na de crisis. Van hernieuwd krediet tot nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het boek stopt niet bij de faillissementzaak zelf, maar laat ook zien wat er daarna veranderde. Bomi schetst hoe Detroit geleidelijk weer kredietwaardigheid opbouwde en hoe investeringen terugkeerden in de stad. Nieuwe projecten, herontwikkeling in de binnenstad en de afname van verloedering worden gepresenteerd als signalen dat herstel mogelijk is. Al blijft dat herstel ongelijk en onvolledig. Daarmee biedt het boek een nuttige tegenhanger van het rampverhaal. Het laat zien dat een financieel dieptepunt niet het eindpunt hoeft te zijn, mits bestuur, investeringen en publieke diensten samen verbeteren. Tegelijk maakt Bomé geen overdreven optimistische indruk. Het herstel vraagt tijd, consistente uitvoering en blijvende aandacht voor bewoners die de crisis hebben gedragen. Juist die combinatie van schade en wederopbouw geeft het boek zijn waarde. De lezer krijgt niet alleen inzicht in de ondergang van Detroit, maar ook in de voorwaarden waaronder een stad na een mislukking opnieuw vertrouwen kan winnen. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die interesse hebben in Amerikaanse geschiedenis, stedelijke economie, openbaar bestuur, journalistiek en de politieke kanten van financiële crisis. Ook wie in Nederland of België wil begrijpen hoe overheden omgaan met schulden, afbouw van diensten en het herstellen van vertrouwen, haalt er veel uit. De kracht van Detroit Resurrected zit in de manier waarop het een complex onderwerp toegankelijk maakt, zonder het te versimpelen. Bomé schrijft als verslaggever, niet als theoreticus, en dat merk je aan de nadruk op concrete besluitvorming, onderhandeling en menselijke gevolgen. Daardoor leest het boek niet als een puur economisch dossier, maar als een helder onderzoek naar hoe een stad zichzelf bijna verloor en vervolgens langzaam weer opbouwde. In vergelijking met veel andere boeken over financiële crisis onderscheidt dit werk zich doordat het de juridische en budgettaire kant steeds koppelt aan mensen, instellingen en morele keuzes. Wie een genuanceerd, goed gedocumenteerd en maatschappelijk relevant boek zoekt over stedelijk herstel, vindt hier een sterke en overtuigende titel. Als je ons wilt steunen, Nathan Bomi, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.